U weet natuurlijk ook wel dat God niet uitgaat van onze kalender en onze tijdrekening. Hij houdt zijn eigen tijdrekening aan. En dat is zoals de Bijbel het voorschrijft. Intussen is in Israël, denk ik, de zon is dan min of meer wel ondergegaan, de tiende Nissan aangebroken. En degene die een beetje thuis zijn in de kalender van de Bijbel, die weet dat het op de tiende Nissan Palmzondag was. Dit jaar komt het paasfeest en in Israël en bij ons, toevallig zou ik bijna zeggen, bijna gelijk uit. Het scheelt een dag. Dus bij Israël is intussen de tiende Nissan begonnen. De dag begint daar na zonsondergang, dat weet u wel. En op die tiende Nissan reed de Heer Jezus als de koning der Joden op een ezelsveulen de Olijfberg af naar Jeruzalem. Dat was 4 dagen voordat hij als paaslam gekruisigd werd. Dat gebeurde niet zoals wij denken op vrijdag, maar op donderdag. Want donderdag was het de 14e Nissan. En toen werd hij gekruisigd. Daar ga ik het vanavond niet over hebben. Klein beetje. Maar ik zit wel in de buurt. Ik wil het vanavond hebben over, niet over de 10e Nissan, maar over zijn reis op de 6e en 7e Nissan. Dus zijn reis die hij maakte op donderdag en vrijdag. Een week voordat hij stierf op aarde. En dan neem ik u mee vanavond. Die reis, en het was niet zomaar een reis. Zoals niets wat Jezus gedaan heeft tijdens zijn rondwandeling zomaar was. Ik neem u mee naar Lucas, eerst maar bij Lucas 9, waar die reis begon. Die begon ergens zijn reis naar Jeruzalem. En die begon in Lucas 9, vers 51. Lucas 9, vers 51. U leest natuurlijk allemaal uit de Herziene Statenvertaling. Ik lees uit de NBG, dus u kunt het gelijk goed vergelijken. Ik lees uit de NBG. Ben ik intussen al 30 jaar gewend. En op mijn leeftijd moet niet meer veranderen. Dan ben je vertrouwd geraakt met je Bijbel. Heb je onderstreept en zo. En daar ga ik maar vanuit. Maar het is een vertaling. NBG, maar dat is ook te herzien. Er staat in Lucas 9 vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. Dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. Dan gaat het over zijn hemelvaart. Dus toen de dagen van zijn hemelvaart in vervulling gingen. Zijn hemelvaart. Daar begon hij. De reis naar Jeruzalem. Hij wist al wat de uitkomst was. En als je Lucas zo doorbladert, dan zal je steeds zo'n zinnetje aantreffen dat hij in de richting van Jeruzalem ging. En dat was een behoorlijke omweg die hij maakte. Hij ging niet rechtstreeks van de plaats waar hij hier was, rechtstreeks naar Jeruzalem. Nee, hij maakte nogal wat omzwervingen voordat hij in Jeruzalem kwam. En op die donderdag en op die vrijdag had hij Jericho op het oog. En dan gaan we verder met Lucas 18. Lucas 18. U zult na afloop niet aan mij kunnen komen om te zeggen van u heeft nou 3 keer hetzelfde gelezen vanavond. Want ik lees bijna 3 keer hetzelfde, maar het zijn toch 3 verschillende dingen. En ik begin dus met Lucas 18 vanaf vers 35. Het geschiedde nu, toen hij, dat is de heer Jezus, in de nabijheid van Jericho kwam, dat een blinde man aan de weg zat te bedelen. Toen deze hoorde dat er een schare voorbij ging, vroeg hij wat dit was. En zij vertelde hem dat Jezus de Nazoreër voorbij kwam. En hij riep en zei, Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij. En die vooraanliepen bestraften hem, dat hij zwijgen zou. Maar hij schreeuwde des te meer, zoon van David, heb medelijden met mij. Jezus nu stond stil en liet hem bij zich brengen. Toen hij naderbij gekomen was, vroeg hij aan hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? Hij zeide, Heere, dat ik ziende worden. En Jezus zei tot hem, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en hij volgde hem, God lovende. En al het volk zag het en gaf God de lof. En hij kwam Jericho binnen en ging er door. En zie, er was een man, Zacchaeus geheten, die op het tollenaar was. En hij was rijk. En hij trachtte te zien wie Jezus was. En slaagde er niet in vanwege de scharen, want hij was klein van gestalte. En hij liep hard vooruit en klom in een wilde vijgenboom om hem te zien. Want hij zou daar langs komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij naar boven en zei tot hem, Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want heden moet ik in uw huis vertoeven. Ga ik verder met Marcus 10. Marcus 10. Vanaf vers 46. En zij kwamen te Jericho, dat hebben we net gelezen. En toen hij met zijn discipelen en een talrijke schare uit Jericho vertrok, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, een blinde bedelaar, aan de weg. En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was, begon hij te roepen en te zeggen, Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Doch hij riep des te meer, Zoon van David, heb medelijden met mij. En Jezus stond stil en zei, roept hem. En zij riepen de blinden en zeiden tot hem, houd moed, sta op, hij roept u. Toen wierp hij zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. En Jezus antwoordde en zei tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? De blinde zei tot hem, Rabuni, dat ik ziende worden. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. En ons laatste gedeelte, we lezen van achter naar voor, Matteüs 20. Matteüs 20 vanaf vers 29. En toen zij uit Jericho gingen, volgde hem een grote schare. En zie, twee blinden die aan de weg zaten, riepen toen zij hoorden dat Jezus voorbij ging, zeggende, Heere, heb medelijden met ons, zoon van David. En de scharen bestraften hen dat zij zwijgen zouden. Maar ze riepen te meer, zeggende, Heere, heb medelijden met ons, zoon van David. En Jezus stond stil, riep hen en zeide, wat wilt gij dat ik u doen zal? Zij zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. Jezus werd met ontferming bewogen en raakte hun ogen aan. En terstond werden zij ziende en zij volgden hem. Daar gaat het vanavond over. Zijn reis via Jeruzalem naar het Paasfeest. Het valt op dat hij in al deze gevallen, deze drie, niet vraagt om geloof. Wat wilt gij dat ik u doen zal, vraagt hij. Nou weet u, het gaat hier over gelovigen. Ze geloven al. Jezus heeft nog drie blinde genezingen gedaan. U kent die allemaal wel. De blind geborene in Jeruzalem. Aan hem vraagt hij wel geloof. En dan hebben we die blinden van Bethsaida die door vrienden bij Jezus gebracht werden. En die vrienden geloofden in Jezus. En die blinde werd genezen in twee fasen. In Bethsaida. Van die blinden werd wel geloof gevraagd. En dan heb je er ook nog twee, ja ook twee blinden in Capernaum. Die volgden Jezus en ze kwamen bij hem in zijn huis. En er werd ook gevraagd of dat ze geloofden. Dat zijn drie genezingen die gingen over ongelovigen. Vanavond hebben we het over drie blinde genezingen van mensen die geloven. En aan hen vraagt hij, wat wilt u dat ik doen zal? Wij zitten hier vanavond als gelovigen bij elkaar. Ja, misschien is er eentje bij die dat niet is. Dat weet ik niet. God weet het. En aan ons vraagt hij ook. Wat wilt gij dat ik doe? Dat is wat gewoon. Dat vraagt de Heer aan ons vanavond. Wat wil je nou dat ik doe? Goed. Jezus die kwam van het hoogland van Efraïm vandaan. Zo'n 900 meter, 1100 meter geloof ik, boven de zeespiegel. En hij daalde af naar de stad die op het laagste punt van de aarde ligt. Op de laagst gelegen stad van de wereld. Jericho, een paar honderd meter onder de zeespiegel. Hij kwam van boven en hij daalde af naar de diepte. Jezus met zijn discipelen. Op die donderdag. De week erop op die donderdag zou hij worden gekruisigd. En we lezen nergens dat Jezus nog wel eens meer in Jericho geweest was tijdens zijn rondwandeling. Natuurlijk was hij wel langs Jericho gelopen als hij via het over Jordaanse naar Jeruzalem ging. Maar nooit dat hij in Jericho geweest is. Maar in die laatste week, toen moest hij door Jericho. Want hij wilde daar, ja misschien wel ons iets duidelijk maken. Want zo is onze God. Jericho, dat was een grote stad in die tijd. Er waren er zeker 100.000 inwoners. In de tijd van de Heer Jezus. En ja, die stad lag midden in de woestijn. Het was weliswaar een oase met veel bronnen. En het was een hele aantrekkelijke stad ook om daar naartoe te gaan. Van die geurende balsums had je en het was dan vruchtbaar. En de stad stond vol met palmbomen. En werd dan ook wel de palmstad genoemd. Maar het was wel een vervloekte stad. Want toen de muren van Jericho ten tijde van Jozua omvielen, had God gezegd, degene die de stad gaat bouwen, die is wel vervloekt. En zijn stad zou gebouwd worden op twee van zijn zonen. Als iemand het lef heeft om die stad te bouwen. En inderdaad, er was een man die het lef kreeg om die stad te bouwen. Hij heette Hiel. En Hiel, zijn naam betekent God leeft. En die Hiel, die woonde in Bethel. Huis van God, daar woonde die Hiel. En Hiel bestak het om Jericho op te bouwen. En toen hij de poort aan het bouwen was, stierf zijn ene zoon. En later stierf zijn andere zoon. Zoals God had gezegd had. Jericho is een beeld van de verdorven, de boze wereld. Zoals Capernaum een beeld is van het land Israël. En het huis waar Jezus in woonde in Capernaum een beeld is van Jeruzalem. Goed, daar hebben we het vanavond niet over. Maar Jericho is een beeld van de wereld. Waar de vloek op rust. En Jezus die ging naar Jericho. Ik zei het al, het is een stad die in de woestijn ligt. Als je daar nu komt, dan weet je wat ik bedoel. En veel stuif, zand en zo. En in die tijd waren er erg veel blinden. Je moest rekenen ongeveer steden die in een woestijngebied waren, 1,4% van de mensen was blind. En in Jericho zullen zo'n 1400 blinden geweest zijn, van die 100.000 mensen. 1400. En toen Jezus Jericho naderde, kan je ervan uitgaan dat hij veel blinden gepasseerd is. Veel blinden. Tientallen waarschijnlijk. Eén blinde begint te roepen. We hebben het gelezen in Lucas 18. Hij schreeuwt het uit. Hij zei geen Jezus. Hij zei Yeshua. Yeshua. God verlost. Jezus, zoon van David. Ontferm u over mij. Heb medelijden met mij. Hij vraagt verder niks. Hij vraagt alleen maar om ontferming en medelijden. En hij gelooft in de zoon van David. Die komen zou die beloofd was. Uit het geslacht van David. Mensen die om de Heer Jezus roepen. Krijgen geen applaus van de andere mensen. Die staan niet te juichen langs je levensweg. Hier ook niet. Van man hou je mond. Schreeuw niet zo. Maar die man die was in nood. En hij hoorde dat daar de Messias aankwam. Diegene die verlost. Yeshua. de zoon van David. En hij roept des te harder. Weet u, elke noodkreet wordt gehoord door onze God en Vader. Wordt gehoord door de Heer Jezus. Zit u in nood, dan hoort hij het. Maar dat niet alleen, dan blijft hij stilstaan. Dan richt hij zijn aandacht op ons. Richt hij zijn aandacht op die blinde man. En we hebben het gelezen. Jezus nu stond stil en liet hem bij zich brengen. En dan vraagt hij, wat wil je nou dat ik doe? En dan heeft hij maar één verlangen. Heere, dat ik ziende word. En dan zegt de Heer Jezus, word ziende. Uw geloof heeft u behouden. Die man die geloofde. Uw geloof heeft u behouden. En wat een omkeer kwam er bij die man. De eerste die hij zag, was Yeshua. Jezus, de verlosser. En hij springt op van vreugde. God lovende staat er, zoals destijds daarvoor de herders in de velden van Efrata gedaan hadden. Ze loofden en prezen God om wat ze gezien en gehoord hadden. En niet veel later was daar een Simeon die de lofzang gezongen had. En een Anna die ook God verheerlijkte. Die ex-blinde man gaat juichend achter Jezus aan. Hij volgt hem. En het werkte zo aanstekelijk. Dat gebeurde niet bij de herders. Maar wel bij deze man. Al het volk zag het en gaf God de lof. Nou geloof maar, Joden kunnen echt veel lawaai maken. Geloof maar dat het een geluid voortbracht. Die lofprijzende menigte. Die Jericho binnenging. Die man zat aan de invalsweg. Jericho gingen ze binnen. En Zacchaeus, klein ventje, op het tollenaar, in dienst van de bezetter, die was zo nieuwsgierig om die Jezus een keer te zien, die Yeshua. Ja, die wilde die wel eens zien, die had van hem gehoord en die wilde hem zien. En hij keek de hoofdstraat zo eens door en wist, ah, palmbomen zijn te hoog, maar in Jericho stond één vijgenboom, een wilde vijgenboom, eentje. Daar kon hij in. Kleine man, hij klom zo snel met die kromme benen, klom hij zo snel als het mogelijk was die boom in. Het was in het voorjaar, want het paasfeest was bijna aanstaan in april. En die boom zat vol met bladeren. En daar ging Zacchaeus. Zijn naam betekent onschuldig. Nou, of hij nou zo onschuldig was, weet ik niet. Hij was er zelf ook niet helemaal van overtuigd, geloof ik, dat hij zo onschuldig was. De grootste boeven hebben vaak de meest misleidende namen. Maar hij wilde Yeshua zien, Jezus. En hij klom daar in die boom. Mensen hebben misschien een beetje vreemd opgekeken. Zacchaeus, dat is altijd een beetje een rare man geweest. Klimt hij in die boom. Hij wist niet dat Jezus die boom op het oog had. Ja, al toen hij nog buiten Jericho was. Hij wist niet dat Yeshua Zacchaeus op het oog had. Maar Jezus wist het wel. En dan gaat Jezus. Je ziet hem zo gaan met die juichende menigte achter hem aan door de hoofdstraat van Jericho. Tussen al die palmbomen. Ja, en er staat daar één zo'n vreemde vogel van boom tussen. Een vijgenboom. En Jezus die stopt onder die vijgenboom. Misschien zit hier vanavond ook wel iemand in de vijgenboom. Die ook wel een keer Jezus wilde zien. Zomaar ineens, zomaar binnengegaan, in die vijgenboom geklommen. Een beetje anoniem. Zodat niemand je ziet. En vanavond stopt Jezus onder jouw vijgenboom. En Jezus kijkt naar boven, bij Zacchaeus. En die keek zo rechtstreeks in de ogen van zijn Vader. In de hemel. En hij wist het, God wil niet dat er één mens verloren gaat. Maar dat ze alle tot behoudenis komen. Maar toen Jezus naar boven keek, zag hij ook de ogen van Zacchaeus. En hij wist het. Daar zit een verloren zondaar. En Jezus kijkt nooit verwijtend. Want hij wist het. Ik ben op weg naar Jeruzalem. En ik ga straks ook mijn leven afleggen voor die Zacchaeus. Zit die Zacchaeus? Kom eens gauw naar beneden. Want ik moet heden in jouw huis zijn. En blijven. In jouw huis wil ik verkeren. Je ziet Zacchaeus uit die boom komen, dat kleine manneke. En daar staat hij bij Jezus. Hij, de zondaar en de zondeloze stond onder hem. Dat is de diepte van Gods liefde. Dat de zondaar, dat Jezus daaronder kwam te staan. Hij, de schepper van hemel en aarde, vernederde zich zo erg dat hij onder de grootste zondaar kwam. Ik moet heden in jouw huis zijn. Wat een ontmoeting zal dat daar geweest zijn in het huis. De volgende morgen, het was vrijdag, en ik ga naar Markus 10. Naar Markus 10. Vertrekt hij uit Jericho, in de richting van Jeruzalem. Hij heeft nog een behoorlijke klim voor de boeg. Want Jericho ligt toch een 900.000 meter lager dan Jeruzalem. Het was in een opgaande lijn. En hij wilde natuurlijk voor de avond in Bethanië zijn, want vrijdagavond begint de Shabbat. Bij zonsondergang. En hij wilde voor de Shabbat in Bethanië zijn. En dan gaat hij. Hoeveel blinden dat hij al voorbij gelopen is toen hij Jericho uitkwam, vermeldt de schrift niet. Maar als er 1400 blinden zijn die moeten bedelen, dan zitten er een heleboel aan de weg. En zeker aan de weg naar Jeruzalem. Eén blinde was al vroeg op pad gegaan. Had zijn mantel meegenomen. Is de enige blinde in de Bijbel met een naam. Zoon van Timaeus. Bartimaeus. Een mantelaar. Hij had naamsbekendheid. De mensen kenden hem. Och, hij had er waarschijnlijk al zoveel jaren gezeten. Er staat niet bij, ja wel in de herziene Statenvertaling en de Statenvertaling, dat hij zat te bedelen. In de meeste andere vertalingen staat het niet. Hij was een bedelaar die aan de weg zat. Hij had gehoord dat Yeshua in Jericho was. En al vroegsmorgens had hij de conclusie getrokken dat Jezus op doorgang was naar Jeruzalem. Niet over de weg ging waar die eerste blinde zat. Nee, op de doorgaande weg naar Jeruzalem, aan de uitgangsweg. En al vroeg had hij zijn bedelaarsplaats ingenomen. En wat duurde het wachten lang. Maar dan hoort hij toch de schade komen. En wanneer hij hoort dat Jezus eraan komt, dan begint hij ook te roepen. Precies hetzelfde wat die andere blinde deed. Zoon van David, Jezus, Yeshua, heb medelijden met mij. En ook nu zijn er weer zoveel mensen die hem proberen de mond te snoeren. Van joh, houd toch je mond. Maar hij riep des te meer. Om ontferming, heb medelijden met mij. En ik zei het al, als wij zo roepen, dan staat hier Jezus altijd stil. Wij merken het vaak niet op dat hij dan stil staat. En we blijven maar zeuren over iets. En daar staat hij te wachten, totdat hij kan handelen. Daar zit Bartimaeus. Timaeus betekent geëerde. Hij is de zoon van de geëerde. Dat was mooi armoedzaaien, die Bartimaeus. Hij mocht daar zijn naam mee hebben, maar hij wilde wel van het gegeven van mensen leven. Die ochtend niet. Als hij daar hoort dat Jezus langskomt, dan roept hij om ontferming. En dan laat Jezus hem roepen. Roept hem, zegt Jezus. En ze riepen de blinden en ze spreken opbeurende woorden tot hem. Van houd moed, sta op, hij roept u. En het eerste wat Bartimaeus doet, hij gooit zijn mantel van zich af. Staat er zomaar zo'n beetje bij, hè? Staat, u bent ongetwijfeld ook wel geroepen door de Heer om bij hem te komen. En wat is het dan een geweldig iets. Dat wij in geloofsovergave alles van onszelf mogen afwerpen. Afleggen. Alles wat we misschien prat op gaan. Onze prestaties. Misschien ook waar we helemaal niet prat op gaan, onze ellende. Jezus roept ook vanavond ons en u om te komen. En we mogen alles afleggen. Ons sleurleven. De gezapigheid waar we misschien in terechtgekomen zijn. Misschien ook boezemzonde. Of leugenachtigheid. In Gods vertrouwen mogen we alles van onszelf loslaten. En naar de Heer Jezus gaan. Hij roept. En dan ging Bartimeus. Zonder zijn mantel. Zonder enig aanzien wat hij misschien nog had. Misschien was het wel een prachtige mantel. Maar hij ging zoals hij werkelijk was. En dan vraagt Jezus aan hem. Wat wilt u dat ik u doen zal? Het was een gelovige man Bartimeus. En dan zegt hij. Heer. Nee. Hij zegt Rabuni. Rabuni. Meester. Dat woord komt nog één keer in het Nieuwe Testament voor. Rabuni. Dat weten we allemaal wel. Dat was bij Maria bij het geopende graf. Toen Jezus opgestaan was uit de doden. Toen zei ze ook Rabuni. Meester. Ze herkenden hem. En het lijkt wel alsof deze Bartimeus hem ook herkent. Meester, Rabuni. Dak ziende worden. En Jezus zei tot hem. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En wat staat er dan verder? En terstond werd hij ziende en volgde hem op de weg. De weg. Waar naartoe? Waar ging Jezus eigenlijk naartoe? Hij volgde hem op de weg. Hij ging naar Golgotha. Daar ging hij naartoe. En hij volgde Jezus op weg naar de dood. Ik wil daar twee Bijbelversen bij lezen. In Lucas. In Lucas, ik haal mijn hand even bij Marcus. Lucas 9. Hij volgde Jezus bij de weg, vers 23. Lucas 9, vers 23. En Jezus zei tot allen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen dagelijks zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar ieder die zijn leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. En in Lucas 14, vers 27 staat, wie niet zijn kruis van zelfverloochening draagt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn. Nou, een discipel wilde Bartimeus wel zijn. En hij wilde Jezus volgen op de weg. En hij was bereid dagelijks zijn eigen ik bij de dood te brengen. Voor dood te houden. Bartimeus. En hij volgde Jezus. Dan gaan we naar Matteüs 20. Matteüs 20. Daar staan niet in dat gedeelte. Het zijn twee blinden. Er staat niet bij dat mannen waren. Dat is mooi, hè? Het kunnen ook vrouwen zijn. Want de vrouwen, de zusters, horen er ook bij. Twee blinden. Er staat ook niet dat ze bedelaars waren. En ook niet dat ze zaten te bedelen. Er zaten twee blinden aan de weg. En ook zij wisten. Yeshua komt langs. En ze spreken hem ook niet aan met Jezus, met Yeshua. Dat moet opvallen. Drie keer spreken ze hem aan met Here, Kyrios, Here. Matteüs 20 vanaf vers 29. Twee blinden zitten daar te wachten. En ook zij roepen om ontferming. Heere, heb medelijden met ons. Zoon van David. Ook zij geloofden in de Davidszoon. In de koning der Joden. En ook het volk bestraft hen weer. Zo gaat dat. U moet niet verwachten als kind van God. Ik heb het ook al twee keer gezegd. Dat de wereld voor u applaudisseert. Heus niet. Je moet alleen ontzettend dankbaar zijn. als je de vrede in je hart voelt, omdat je merkt de glimlach van onze God en Vader en van onze Heer Jezus Christus. Als hij ziet dat hij je mag gebruiken als een instrument in zijn hand. En dat moet ons genoeg zijn. De wereld ziet vanzelf wel dat we christen zijn, dat we de Heer Jezus toebehoren. Wij hoeven geen applaus van de wereld, niet de goedkeuring van de wereld. Als we maar tevreden willen zijn met de goedkeuring van onze Heer. Dat we weten, hij alles in en door mij. Dat is genade. En ze roepen. En wat zien we dan gebeuren? Iets anders dan bij die andere twee. Jezus wordt met innerlijke ontferming bewogen als hij hen ziet en hoort. Met innerlijke ontferming bewogen. En vervolgens raakt hij hun ogen aan. Nadat ze geroepen hadden, of toen Jezus vroeg van wat willen jullie dat ik doe? Dat is ook anders wat die anderen zeiden. Niet dat ze ziende mogen worden, maar dat hun ogen geopend zouden worden. Dat onze ogen geopend worden. En Jezus, toen hij dat hoorde, werd met innerlijke ontferming bewogen. En hij raakte hun ogen aan. En zij werden terstond ziende. De NBG-vertaling laat niet zo goed uitkomen wat de herziende Statenvertaling en de Statenvertaling wel goed uit laat komen. En daarom lees ik dat vers 34 van Matteüs 20 nog even voor, zoals het staat in de herziende Statenvertaling. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan. En terstond werden hun ogen ziende. En ze volgde hem. Twee keer ogen. Daar staat er niet bij in de MBG. En waarom brengt dit nou voor? Hè? Nou, omdat er voor ogen in dit geval twee verschillende Griekse woorden staan. En het eerste woord bij ogen wat daar staat, dat is het woordje omaton. 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 En omaton, dat gaat wel over het oog, maar dan wordt het oog bedoeld als een lichaamsdeel. Dus omaton betrekt het hele lichaam erbij. Omaton. En bij dat tweede woord ogen, daar staat het woordje ophthalmo. Ophthalmo, daar gaat het over het gezichtsorgaan, dus echt om het oog. Dus bij dat eerste woord van ogen, daar wordt het hele lichaam bij betrokken. En worden die twee zieners. Zieners. Zoals Samuel een ziener was. Ze gingen kijken met ogen zoals God kijkt. En zoals God de wereld en de mensen ziet. En met dat andere ogen werden ze ziende zoals we met natuurlijke ogen kijken. Zoals we elkaar zien. En met die ogen zagen zij terstond de Heer Jezus. En zij volgden hem. Ook naar Jeruzalem. Jezus kwam diezelfde middag nog in Bethanië aan. De Shabbat heeft hij in Bethanië gevierd. Waarschijnlijk 's avonds hadden ze een geweldig feestmaal en zalfden daar Maria de voeten en het hoofd van de Heer Jezus. En toen werd het de tiende Nissan daar. En werd hij daar afgezonderd, evenals die duizenden lammeren die 4 dagen later als paaslammeren geslacht zouden worden. En de Heer Jezus werd daar op die tiende Nissan. Wat wij zondag noemen, maar wat de Joden de eerste dag van de week noemen, werd daar door zijn hemelse Vader afgezonderd. Als het paaslam. En 4 dagen later, als het paaslam geslacht op Golgotha. Ik ga even terug naar die 3 blinde genezingen. Het nageslacht van Abraham wordt in de Bijbel met 3 termen aangeduid. Als eerste wordt in de Genesis genoemd het stof der aarde. Een paar hoofdstukken verder wordt er gesproken over het nageslacht van Abraham zou zo groot zijn als de sterren aan de hemel. En weer een paar hoofdstukken later wordt het geslacht van Abraham aangeduid als het zand der zee. Jezus kwam bij de invalsweg naar Jericho, bij die eerste blinde. de oud-testamentische gelovigen. Wat hadden ze in duisternis geleefd? Na Malachi, de laatste profeet, was het 400 jaar donker geworden. En Jezus kwam zijn leven geven voor die oud-testamentische gelovigen. En ik zei het al, ze juichten toen Jezus kwam naar de aarde. Een aantal juichten, want ze herkenden hem als de Messias. Maar hij kwam in de eerste plaats voor Israël. Hij werd dan ook geboren in de wereld, maar wel in het land Israël. De vijgenboom. Die vijgenboom, een eenling tussen al die palmbomen. Jezus zal het later zeggen. Van die vijgenboom, te midden van die andere bomen. Hij kwam, Jezus, voor Israël. Voor het Joodse volk. Voor Zacchaeus, die de boom zat. Daar kwam Jezus in de eerste plaats voor het volk Israël. Ze wilden hem wel zien. Maar ze wilden zich niet aan hem geven. Maar gelukkig, er waren er toch in het volk Israël, ten tijde dat Jezus op aarde kwam, in de volheid van de tijd, die hun hart aan de Jezus gaven. En we zien de Maria Magdalena. En we zien de Martha en we zien de Lazarus en we zien zoveel anderen die geloofden in de Heer Jezus toen hij kwam. Maar het volk wees hem af. En toen ging die Jericho uit. Met de hemelvaart ging hij naar zijn vader in de hemel. En 10 dagen later werd Gods geest uitgestort. En ontstond er een nieuw orgaan. De nieuwtestamentische gemeente. Het lichaam van Christus. Bartimeus. Zie het zitten. Zoon van de geëerde. En wij mogen behoren tot die Bartimeus. Tot die groep door hem uitgebeeld. Die de Heer Jezus mogen kennen. Als de zaligmaker. Als de verlosser. Als de Heer. En we mochten onze mantel van eigen gerechtigheid afdoen. En we mochten ons laten bekleden met de klederen des heils. We mochten ons laten bekleden met Christus. Zoon van de geëerde, dochter van de geëerde mogen we zijn. God is onze Vader. De gemeente is er nog. Hij is nog niet vol. Er zijn ongetwijfeld nog onverhoorde gebeden bij u. Misschien bidt u al 40 jaar voor iemand. En nog niet zijn hart en leven aan de Heer Jezus gegeven. En God heeft geduld. Niet willende dat er enige verloren gaan. Hij is langmoedig jegens ons. Staat er in Petrus. Niet willende dat er enige verloren gaan. Daardoor kan het misschien wel komen dat de Heer Jezus nog niet teruggekomen is. U bidt misschien al zo lang voor uw kleinkind, voor uw dochter, die het afgewezen heeft. Maar Gods geest is sterker dan het hardste hart. En we mogen erop vertrouwen dat God wil dat ook diegene behouden wordt, zijn hart en leven gaat geven. De gemeente is er nog op de aarde, maar het moment komt dat de laatste bezuin klinkt. En dan gaan we in een ogenblik tijd de Heer tegemoet in de lucht. En al Gods kinderen die een relatie met de Heer Jezus hebben, die zien uit naar die ontmoeting. We hebben het zo lang moeten doen nog zonder dat we hem werkelijk kunnen zien. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Die Heer die we lief hebben met ons hart. Hij die ons kocht en betaalde met zijn bloed. Hij die alles voor ons in orde gemaakt heeft. Dan zullen we altijd bij de Heer wezen. We zien eruit en ons gebed is: Maranatha, Heer Jezus, komt u alsjeblieft spoedig. Maar hij wil ook die mensen behouden. Hij wil ook die gebeden van u verhoren. En dan kan het er even duren. Want ik hou er wel rekening mee dat hij dit jaar komt. En als dit jaar niet is, dan toch zeker volgend jaar. Zeker weten. En als volgend jaar niet is, zeker weten dat het jaar erop is. Maar zeg, Heer, nou wordt het tijd, want ik word ook wat ouder. Ja, dan ben ik wel eerder bij hem. Als ik voor die tijd moet gaan. Dat het bij ons mag zijn, zo bij Paulus. Het leven is mij Christus, de opgestane verheerlijkte Heer. En sterven is winst. Maar het moment komt dat we wel als gemeente in één moment thuisgehaald worden. En dan gaat Jezus verder en dan komt hij bij die twee blinde mannen. Het tweestammenrijk Juda en het tienstammenrijk Israël. En ze roepen het Heer. En als je dan Jeremia 31 leest, dat hij daar wijst op het oude verbond, dat hij met hen sloot op de Horeb, maar dat het nieuwe verbond wacht. En dat niemand zal zeggen tegen zijn broeder, ken de Heere, want ze zullen allemaal de Heere kennen. Lees het thuis op je gemak na. Jeremia 31 vanaf vers 31 tot en met 34. Dat moment komt voor Israël, dat zijn die twee blinden die daar wachten. De orthodoxe Joden, de traditionele, de oprechte, niet de vrome, maar het echte, die zijn er heel veel in Israël. Die oprechte Messias verwachten. Ja, niet de Messias die al gekomen is. Ze verwachten hem voor de eerste keer, maar die zijn wel oprecht. Ik heb ooit een gesprek gehad met zo'n Jood. Hij studeerde in Bea Shearim, met die pijpenkrullen, zwarte hoed op en ik kwam uit Antwerpen. En eens stond hij naast ons. En hij liet merken dat hij de Messias verwachtte. Ik heb tegen hem gezegd, ik verwacht hem ook. Ja, je moet niet tegen een Jood zeggen dat ik christen ben. Want dan is het gesprek gelijk gekapt. Zeg ook, laat ook niet te lang Jezus voelen. Wij horen bij een Jood. Dan hoef je niet meer verder te praten met ze, want ze draaien de rug naar je toe. Dat hoef je ook niet te zeggen. Ze merken het vanzelf wel dat ik christen ben. Ik zei ook tegen hem, ik verwacht ook de Messias. Ik zie uit naar zijn komst. En toen voelde die het al aan. Dat mijn Messias wel dezelfde was, maar toch eigenlijk ook anders. Ik zei, ja, mijn Messias is 2000 jaar geleden al gekomen, maar ik zie wel uit naar zijn komst. Weet je, hij voelde dat het oprecht was en ik voelde bij hem dat het ook oprecht was. En we hebben daar naast elkaar gestaan. Hij zegt, wat zou het fijn zijn als we nu samen bij de klaagmuur zouden kunnen staan. Ik dacht bij mezelf, nou ik hoef niet naar de klaagmuur om aan meneer te spreken, want dan kan ik zo overal wel. Maar ik begreep zijn intentie. En ik heb iets mogen vertellen over Yeshua die gekomen was. En hij voelde dat waarheid was. Kijk, het was een oprechte Jood. En die twee die daar zaten, die twee blinden, waren oprechte mensen. En die Jood zal ongetwijfeld nog wel meemaken. Dat als wij thuis zijn, dat God de draad oppakt met de 2 en het 10 stammenrijk. En dat hij van die 2 en 10 stammen weer 12 stammen maakt. En ze zullen zeggen, Heer. En met ontferming wordt God over dat volk bewogen, is hij nog steeds. Wat is immers een oogappel? Dat blijft. Maar hij pakt straks de draad op voor 100%. En ze volgen Jezus, staat er. Ze volgen Jezus. Nu is het volk het staart van de volken, veracht. Maar straks zal het hoofd van de volken zijn. En ze zullen hun koning dienen. Jezus ging naar Jeruzalem. Voor al die oud-testamentische gelovigen. Voor de nieuw-testamentische gelovigen. Al degenen die in hem geloven zouden. En voor het volk Israël. En hij legde daar zo'n kleine 2000 jaar geleden zijn leven af. Voor die drie categorieën. En het werd paasfeest. Hij stond op uit de doden. En wij met hem. En we zien hem nu met onze ogen. Je zou bijna kunnen zeggen met Sinus ogen. Met heerlijkheid en eer gekroond. Hij zit aan de naast zijn vader. Hij behartigt er onze belangen. En des te meer komt u roept aan de Heer Jezus. Komt u alstublieft spoedig. U bent mijn Heer. Ik prijs en aanbid u. En ik heb het verlangen dat u in alle facetten van ons, van mijn leven, tot uw doel kan komen. Dat u geëerd wordt. Want daarmee wordt ook uw vader zo blij. En dat is wat we willen. Alle glorie, eer en aanbidding voor hem, onze Heer Jezus Christus en God de Vader. Amen. aan danken. Dank u wel, Heer Jezus, dat u tot ons hart gesproken heeft. Wij hebben uw woord gehoord en we hebben het begrepen. En bewaar u ons er alstublieft voor, dat we nou toch nog een eigen weg zullen gaan. Maar dat we u zullen volgen op de weg. Dat we in zelfverloochening ons ik dagelijks kruisigen, naar het graf brengen. Omdat we alleen maar bekleed willen worden met u, Heer Jezus. Dat wij het licht van deze wereld zullen verspreiden. Omdat u ook het licht der wereld bent. We willen heel graag op u lijken. En daarom leveren we onszelf met alles wat we hebben en kunnen. En we zijn dankbaar voor onze gezondheid. En we zijn dankbaar voor de gaven die u ons gegeven hebt. Maar het gaat ons om u, Heer Jezus. En we weten, we hebben het gezegd tegen elkaar. Als u verheerlijk wordt, is ook uw en onze Vader zo blij. Het was zijn liefde die u aan de wereld gegeven hebt. Het was uw gehoorzaamheid dat wij gered zijn. We zien uit naar uw komst. Maar zolang u vertoeft te komen, willen we getrouw zijn en we belijden dat we in onszelf geen kracht hebben. Maar we mogen lopen hand in hand met u, Heer Jezus. U houdt ons vast. U draagt ons door gemis en verdriet en teleurstellingen heen. U draagt ons naar het Vaderhuis. Komt u alstublieft spoedig. Dank u wel voor de ontmoeting vanavond met u. We prijzen en eren u om wie u bent. Alle glorie zij u toegebracht. Yeshua HaMashiach. Amen.